Stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen hoofdstuk. Uit de profeet Jesaja hoofdstuk 51. En daarvan lees ik u voor het 19e vers. Jesaja 51 vers 19. Daar spreekt het woord des Heren al dus. Deze twee dingen zijn u wedervaren. Wie heeft medelijden met u? Er is verwoesting en verbreking. En honger en zwaard. Door wien zal ik u troosten? Tot zover. Letten wij een ogenblik op redding van Gods gramschap. Vorige week hebben we gelet op het schriftgedeelte rondom vers 11. Alzo zullen de vrijgekochten des Heren wederkeren met gejuich. Tot Sion komen en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vreugde en blijdschap zullen ze aangrijpen, treuring en zuchting zullen wegvlieden. En vooral in verband met dat negende en dat tiende vers, waar we op gelet hebben, wie daar eigenlijk spreekt. En we hebben ook nog een ogenblik gelet op datgene wat daarachter volgt. In hoeverre wij dat kunnen zien als een sprake van de knecht des Heren, die daar benauwd is voor de grimmigheid des benauwers. We hebben getracht die zaak op te lossen door te stellen dat de Heere zijn volk aanspreekt en in dat volk de middelaar aanspreekt, die daar naar de belofte Gods aan de vaderen in dat volk bedekt is. En wat van hem geldt, dat geldt ook van zijn volk. En wat van zijn volk geldt, dat geldt ook van hem. Want in al hun benauwdheid was hij mede benauwd. Daarom geldt ook van hem dat die omzwevende of die gekromde, kromgebogen gevangene, die zal losgelaten worden. En hij zal in de kuil niet sterven en zijn brood zal hem niet ontbreken. Want hij is gestorven toen hij leefde aan het vervloekte hout. Hij is gestorven in de verlating van God. Daarom zal de kuil en het graf hem niet beschadigen. Zijn brood zal hem niet ontbreken, want de Vader komt hem voor met zegeningen. Hij verzadigt hem met het goede van zijn paleis, want de Heere is zijn God, die legt des Vaders woorden in zijn mond, en hij, de verlatene, en in het oog van de mensen, de voor eeuwig gevloekte, hij wordt bedekt in de schaduw van des Vaders hand. Hij, dat is juist het wonderlijke, het paradoxale hier in dit hoofdstuk, dat hij wiens weg naar het gezicht der ogen uitmondde in de dood en in de rampzaligheid, wiens schreeuwen ten slotte niet meer wordt gehoord, waar we slechts geconfronteerd worden met het zwijgen van de middelaar in het stof van de dood, daar spreekt de Vader hem toe, dat hij nochtans in zijn hand besloten ligt, en dat de Heere door hem de hemel plant en de aarde grond. Dat wil zeggen dat het welbehagen van de Heere door de hand van de middelaar gelukkiglijk zal voortgaan, en dat hij de bode is die tot Sion zal zeggen: gij zijt mijn volk, tot hetgeen van nature geen volk meer was. Dat is altijd het wonderlijke en het onbegrijpelijke in de weg van de Heer Jezus Christus, het vlees geworden woord. En dan kunnen wij wel eens denken, ja, daar staan wij voor open, omdat wij achter veel dingen staan. We weten de geschiedenissen uit het woord. Wij weten ook van het Nieuwe Testament en hoe het allemaal afgelopen is. Hoe de Vader van de hemel getuigenis heeft gegeven in de opwekking van zijn geliefde Zoon. En hoe hij is opgevaren in de hoogte en de gevangenis gevankelijk heeft gevoerd. Wij vergeten zo vaak dat voor de mens het allemaal zo onbegrijpelijk is. De mens die toch het erop aanlegt dat de overwinning zichtbaar wordt. De mens die concreet iets wil tasten en zien waaruit blijken zou dat hij de dood heeft overwonnen, de Satan de kop verpletterd. En dat we daar nou in de praktijk eigenlijk niets van zien. En dat in de praktijk het allemaal dood bloedt in een grote ledigheid, in een verborgenheid. Want wie heeft de prediking geloofd en aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Die prediking wordt wel geloofd en die arm des Heren wordt wel geopenbaard, maar dan alleen door een bijzondere daad van het welbehagen Gods om onze blinde ogen daarvoor te openen en onze dove oren te ontsluiten om die daad Gods te aanschouwen. Hoe hij in de vernedering eigenlijk de overwinnaar is. Hoe het verlies de winst komt uit te maken. Want dat kunnen wij niet zien. Daar kunnen wij wel over praten in die zin. Met als achtergrond een christelijke leer die we in onze gedachten hebben. En waarin we onderwezen zijn. Maar in principe kunnen wij dat nooit volgen. Hoe zou ik dat duidelijk kunnen maken? Wel hieraan. Aan het persoonlijke leven. Wij zijn gewend om altijd te denken in de vorm van uitkomst, in de vorm van ondersteuning, in de vorm van bemoediging. De Heer is immers geen land van uiterste droogte en hij is geen dorre woestijn en hij heeft nooit tot het huis van Jacob gezegd, zoek mijn aangezicht te vergeefs. Dat is waar, dat is zeer terecht. Maar de weg waarlangs de Heere dat nu doet, dat is niet de weg van onze rekensommetjes. Dat is niet de weg waarop wij het bekijken kunnen. Kijk, en dan moet je er eens op letten. Dan loopt het vast in ons leven. Als het niet klopt, als we in plaats van vooruit achteruit gaan, als we in plaats van genade en ontferming waarnemen de afkeuring van God over ons gehele leven, over ons opstaan en nederliggen, over ons ingaan en ons uitgaan. Als we bemerken dat we zo uitgeleverd zijn door onze eigen wilsbeschikking in het paradijs, dat we moedwillig die Satan zijn toegevallen, dat we nou zo vast zijn in die strikken van de duivel, dat we er niet één ogenblik onszelf aan kunnen onttrekken. En dat we wel praten over die sterke God die aan de rechterhand Gods is, die borg en middelaar, maar we kunnen hem niet in ons eigen leven intrekken om hem iets voor ons te laten doen, want dan is hij er niet. En dan kunnen we zo zingen, zo misschien gemeend, zoals de kinderen op school leren, nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. En in een ogenblik kan het hart bezet zijn met angst voor de dood, voor ziekte, voor lijden, enzovoorts, enzovoorts. En die mens die dan zogenaamd zegt, ach, het is maar het vlees, diezelfde mens blijkt op zulke ogenblikken helemaal vlees te zijn en geen toevoorzicht te hebben en geen grond te kunnen daarstellen. En als nou zulk soort ervaringen in het hart zijn, dan zou ik haast zeggen, dan kun je van verre een klein beetje bevroeden hoe dat de Heere in zijn wegen heel anders is dan onze wegen. Ook in de weg welke hij gehouden heeft met zijn geliefde zoon. Want ook in die weg was er geen van de vrienden die hem kon volgen. Het kwam hun allemaal zo onbegrijpelijk, zo onmogelijk voor, dat er was geen plaats voor in hun hart, dat zoiets nou bestaan kon, dat hun Heere en hun meester de verliezer zou zijn. En om nou te begrijpen en te verstaan dat in zijn verlies voor hun ziel winst geboren werd. Dat juist in zijn ondergaan, in die volle dood onder de gramschap van God, dat daarin nou juist het vriendelijk aangezicht des Heren over hen kon lichten, dat konden ze niet begrijpen. En dat kunnen wij eigenlijk ook niet begrijpen. Want de mens is toch ontzettend gauw erbij om te zeggen, ja, nou ja, ik kan niet begrijpen dat de Heere dat nou met mij zo weggehouden heeft. En dat ik zo, hè, daar komt hij een klein beetje voor de dag, hè. Waar zou dit nou goed voor wezen? En waar zou dat nou goed voor wezen? En dan kijkt hij alles, nou ja, zegt hij, dan laten we het maar eens achterop kijken. Hè, want ja, de Heer heeft toch overal zijn bedoeling mee, al begrijp ik het nu niet. Maar je voelt wel aan, in dat spreken eigenlijk, hij staat niet in het levendige besef dat God in de hemel is en dat hij een heel klein stofje is wat hier aan het wriemelen is op deze aarde. En dat God doet wat hem behaagt. Dat wil hij niet. Hij wil niet overgeven dat hij de Heere niet kan begrijpen. Want zoals we de Heere niet kunnen volgen in de weg met zijn geliefde zoon, zo kunnen we hem ook niet volgen in de weg van ons persoonlijk leven. Kunnen we niet. Beslist niet. Want het is alles zo verward in onze waarneming. En zo, ja, het is niet zo. Maar als we eerlijk zijn, dan zouden we zeggen, zo van God verlaten leven dat de mens toch leidt. Wat leidt die mens toch een van God verlaten leven? Niet dat de Heer hem echt verlaat, want dan zou die terstond verzinken. Maar ik bedoel nu bij hem zelf vandaan, bij ons vandaan. En dat hij de schuld alleen maar bij zichzelf hoeft te zoeken. Wij zijn de verlaters. Wij zijn degene die de Heer hebben verworven. Die het niet goed vonden om hem in erkentenis te houden. En onder dat alles zijn wij geworden niet volk. Niet volk. Het is wat. Heb je wel eens over gedacht? Hoe ligt dat zo in uw eigen leven? Sla je levensboek eens op. Dit is niet zomaar een uitspraak. Niet volk. Dat, ik weet dat het vlees, de mensen, die zet alles op alles om wel volk te zijn. Zelfs gebruikt hij de uitdrukking niet volk om daarmee toch volk te zijn. Dan kiest hij de weg van de vernedering en de ootmoed en de ontdekking zogenaamd. Want hij kan er niet bij. Hij is te min, hij is te ellendig. Maar ook daarmee wil die toch volk zijn. Ja, je zult zeggen, man, schij uit, zo kun je wel aan het kijken blijven, maar wat blijft er dan van een mens over? Er blijft niks over. Echt niet. En de Heere, die wil ons leren dat hij doet wat hem behaagt. En dat we in de eeuwigheid niet meer zalig kunnen worden. Dat kunnen we niet meer. Wij kunnen dat niet meer. Wij zijn er voor eeuwig buiten gevallen. Er is er maar één weg open. Dat God uit vrije goedheid zegt tegen niet volk. Je bent toch mijn volk. Je bent mijn volk. Ja, maar heren. Nee, je bent toch mijn volk. Ja, maar heren, ik heb er niet naar gemaakt. Ik ben uit Adam. Ik behoor tot dat volk dat door raadslagen verloren gaat. Een volk u geduriglijk tergende. Ja, zegt God, en je bent toch mijn volk. Dat leg ik mijn geliefde zoon op de lippen, om u al zo toe te spreken. Gij zijt mijn volk. Dat zal dan een eeuwige verwondering wezen, dat wij, die de gramschap des Heren hebben verdiend en onszelf die hebben waardig gemaakt in Adam en in de dadelijke zonde en in haar straf, dat de Heere zegt, nee, ik wil dat niet. Ik wil jullie formeren tot mijn volk. Wat is het hout van de wijnstok dan? Bij alle andere hout. Het is het slechtste hout. Het is het hout waar je niets van maken kunt. Kun je er een pen uit maken om in de muur te slaan? Nee. Hoeveel te meer als het aan beide zijden gebrand is. Wat is het hout van een wijnstok dan nog waard? Het is eigenlijk maar een verkoold, krachteloos stukje onbruikbaar hout. En dan, hoe groot en sterk die woudreuzen ook zijn, maar dat is het volk. Een verkoold, akelig, onbruikbaar product. En dat God zegt, ik zal u verheerlijken. Ik zal mijn naam groot maken. Ik zal u als een levende steen invoegen in mijn geestelijk gebouw. Dat kun je nooit begrijpen. Maar je moet nooit denken dat je het begrijpt. Dat zeg ik tegen mijn eigen ook, want ik denk ook wel eens dat ik wat begrijp. Dat denk ik ook wel eens, maar ik zie het en ik voel het aan dat wat we komen tenslotte te staan voor een punt daar we niet overeen kunnen zien. In welke omstandigheden ook. En dat we het niet begrijpen. Waarom en waartoe doet de Heere zus of zo? En dan weet ik dat er maar één oplossing is. Om nou, en dat is genade. Om nou God, God te mogen laten. En zo ellendig. En zo'n afstand als er ook mag zijn tussen de Heere en je ziel. En dat je het niet begrijpen kunt. En dat je helemaal je eigen raadsel bent. En dat je, ja, er niet doorheen kunt kijken. Dat je zo mag zeggen, de Allerhoogste maakt het goed. Ja, maar het loopt slecht af. De Allerhoogste maakt het goed. Je moet sterven. De Allerhoogste maakt het goed. Je hebt niet tegen één, maar tegen al Gods geboden zwaarlijk overtreden. De Allerhoogste maakt het goed. Ja, maar nou zul je toch wel eens anders piepen. De Allerhoogste, die maakt het goed. Niks meer te zeggen. Ik heb niks meer te zeggen. Het laatste woord is aan die God die de doden levend maakt en die de zondaren naar zijn eeuwig welbehagen vrijspreekt in de Zoon zijner eeuwige liefde. Anders blijft er niet over. Maar de Heere gaat maar door. De Heere gaat maar door. Want, en dat is het laatste van het hoofdstuk, het laatste gedeelte. Dat volk, ten slotte, dat volk dat ligt te sterven. Dat volk is half bewusteloos. Eerst heeft die lieve knecht geroepen, ontwaak, ontwaak, trek sterkte aan. Gij arm des Heren, ontwaak als in de verledene dagen. Waarom hebt gij mij verlaten? Maar die zoon kreeg direct in de dadelijkheid geen antwoord. Dat maakt juist de benauwdheid van zijn kreet uit, die hij schreeuwt naar de hemel. Net alsof de Vader als die rechtvaardige rechter hem laat verkommeren in doodsnood en in godsverlating. Maar de verklaring van zijn diepe angst en verlorenheid, de bedoeling daarmee, is door de Vader verkondigd. Zo zullen de vrijgekochten des Heren wederkeren. Terwijl hij uitgaat, dragende zijn kruis, haalt de Vader zijn ellendige naar zich toe. En nu is het niet de zoon die in vers 17 gaat spreken. Waak op, o God, o heilige Vader. Maar het is de Vader, die met het oog op zijn stervend kind, met het oog op de gramschap die hem getroffen heeft, het volk zijn uitverkorenen toeroept, dat zij wakker zouden worden, dat ze zouden opstaan. Waak op, waak op. Waarom liggen ze dan zo terneder? Omdat ze van de beker des Heren, de beker van zijn grimmigheid, ja, de droesem van de beker der zwijmeling gedronken hebben, ja, uitgezogen. Je zou hier kunnen denken aan een gifbeker. Een beker waardoor zij omkomen. Een beker waardoor zij bewusteloos ter aarde nederliggen. Dat is een oordeel in het oordeel. Dat een mens onder het oordeel versuft raakt. Dat nou zelfs de mens niet meer bij machten is. Dat is het wonderlijke hier hoor. Daar moet je wel even op letten. In het schriftgedeelte. Dat er dus helemaal niets te vinden is wat van die mens uitgaat. Maar dat alles van de Heere God uitgaat. Want dat volk dat ligt bezwijmt ter aarde. Ja. Dat is nou met recht een beeld van een mens, van een volk dat drinken moet vanwege eigen schuld, van de toorn en de gramschap van God. Want hij heeft ze geslagen, maar het lijkt erop alsof ze geen pijn hebben gevoeld. Ze zijn verdoofd, versuft liggen ze ter aarde. Bewusteloos. Ja. Och, het gaat niet altijd zo en dit is ook geen maatstaf die ik u noem. Wij moeten er eens op letten. Wat is de mens? Hij kan het ongenoegen van God kan die gevoelen. En dat de onvrede in zijn hart is. En dat de Heer hem laat voelen. Ik wil je niet. Ik kan je zo niet ontvangen. Je hebt mij tegengestaan met al je zonden. En daar zie je met een bleek gezicht zitten. Een indruk van de grimmigheid van God, die de goddeloze niet kan gedogen. En? Nou kan best zijn, als hij een half uurtje daarna komt, dat hij met zijn hoofd op tafel ligt te slapen. Moedeloosheid, krachteloosheid, vleeselijkheid en alles bij elkaar. En zeggen, is dat mogelijk? Ja. Zowel naar de een als naar de andere kant. Het is mogelijk, als je het ongenoegen des Heren gevoelt, dat hij in slaap valt. En het is ook mogelijk, als je de goede tierenheden des Heren gevoelt, dat hij in slaap valt. Ja. Je zou het haast niet durven zeggen, ik zeg het ook niet tot onze eer, maar ik weet het uit de praktijk van het leven. Dat ik de Heere wel eens gebedeld heb, dat ik zijn zoon bij vernieuwing mocht aanschouwen door het oog des geloofs. En niet ophield met de Heere erom te vragen op bed. Jaren geleden, ik was toevallig ook in Hilversum, die zondag. En dat de Heere aanvankelijk hoorde. En dat ik een oog kreeg, weer een ogenblik bij vernieuwing door het geloof op die borgen middelaar die zijn kruis droeg. En dat hij zei, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En nog enkele woorden en verder weet ik niks meer. En de andere morgen werd ik wakker. Toen stond het opeens helder weer voor me. Ik weet niet wat ik daar nou van zeggen moet. Is dat nou mogelijk? Misschien zegt u, nou dat zou mij, daar kan ik me nooit indenken dat dat in de wereld mogelijk is. Dat dat nou mogelijk is, met aangenaamheid, met de tranen in je ogen bij wijze van spreken, mag gedenken hoe die Heeren en Zaligmaker zichzelf gegeven. En dat je op een moment niks meer weet. Dat je op een moment in slaap valt. Kun je dan begrijpen, mensen? Dat is nou aan alle kanten zo, hè? Dat is aan alle kanten zo. Je wou haast zeggen, altijd maar weer komt het uit. Vlees en bloed kan het koninkrijk niet beërven. En een kind des Heren dat zit op een scheepje en de Heer Jezus is aan boord. En hij denkt bij zijn eigen, we vergaan met man en muis. Heren, bekommert het u niet dat wij vergaan? En een ander is op de vlucht voor de Heer en hij slaapt maar. Wat is u, gij hardslapende man, word toch eens wakker. De golven slaan over het dek heen. Wat heb je op je geweten dat het zo verschrikkelijk tekeer gaat op zee? Jona. Kun je dat nou begrijpen? Dat kun je niet begrijpen. Maar het is zo. Als je het weet, dan weet je het. Dan zeg je ja. Oh ja. Precies, man. Zo zijn we nou. Zo zijn nou die profeten, ja. Ja, als je dan ook overgeleverd bent aan het gebed van godsdienstige mensen, die bidden alleen maar voor gaande, trouwe dienaren en dienstknechten. Maar dan zou het er voor Jona slecht uitzien. Want die zou nooit meer boven water komen. Maar dat de Heere nou die onwillige dienstknechten genadig is. En dat die zegt, je hebt niks te zeggen, man. Gaat het niet goed schiks, dan kwaad schiks. Maar je zal doen wat mij behaagt. Maar begrijpen, kun je dat allemaal niet? Kun je begrijpen dat daar in die schemeravond, terwijl in het maanlicht die dierbare borg daar kruipt in de hof van Gethsemane, dat de mensen dan in slaap vallen? Dat de Heere zegt, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En dat de Heer eens moet zeggen, kunt ge dan niet 1 uur met mij waken? En terwijl de Heer dat zei, zijn ze wel even wakker geweest. Oh ja, ernstige uren. We komen zojuist uit de paaszaal. We hebben de lofzang gezongen. Het avondmaal is ingesteld. Och, het gaat je toch door merg en been heen. Je zou zeggen, het zijn toch uren, dagen, zonder naar de tijd te vragen. Ja? Als jij het niet kent, dan denk je, zeg je dat. En als jij het kent, dan zeg je, ja, mannen nog, daar zie ik jou zitten hoor. Terwijl die dierbare borg tot de dood bedroefd in de hof buigt in het stof, beginnen jullie te slapen. Het is je allemaal te veel. Je kan het allemaal niet begrijpen. Je kan het allemaal niet volgen. Je weet ook niet hoe het allemaal af moet lopen. Zo staat een mens er nou tegenover. Ja. En doet God dan onbarmhartigheid als die toren over een mens brengt? Nee toch. Mens schreeuwt wel moord en brand. Hij wil er niet aan. Je hebt het wel over, ja, maar dit en ja, maar dat hij de toren van God verdiend heeft. Dan is altijd weer genade om dat te verstaan. Dat hij vandaag, deze dag, zoveel kwaad gedaan heeft met zijn bidden. Met zijn lezen, met zijn godsdienstige gesprekken, zoveel kwaad gedaan heeft, dat het oordeel Gods hem zou kunnen wegvagen van deze aarde. Dat is genade, om dat te leren. Nou ja, als een mens een klein beetje de werkelijkheid begint te beseffen, dan kan het gebeuren dat hij versuft ter aarde zakt. En de een zegt, nou, ik begrijp er niks meer van. En anders, nou, dan weet ik het ook niet meer. En derde zegt, nou, als dat nou ook al niks is, dan is het helemaal niks meer. Wat houden men, wat is er dan? En dan komt de Heer en die zegt, waak op. Word eens wakker. Waak op. Sta op, Jeruzalem. Jeruzalem. Nou gaat de Vader zeggen, Jeruzalem, dat ik bemin. Ja, we hebben er wel met ons pet naar gegooid, wij, Jeruzalem, dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Want met het wat we de poorten intraden, waren we nog bezig met ons eigen, met onze zaken, met ons eigen belang en noem maar op. Kun je die zalige omwisseling aanvoelen. Och, terwijl je misschien zegt, ja man, dat is waar. We hebben het wel menigmaal gezongen. Ik ben verblijd. En Jeruzalem, dat ik bemin. Maar daar gaat hij, opzij. Daar zit hij de slaapkop, tot in de kerk toe. En als de zorgen hem wat te veel worden, of de Heer torent op hem, och, dan laat hij de moed er maar gelijk bij zakken en zegt, ja, ik zou mijn pak wel moeten dragen, het zijn geen mensen die het me aandoen. Zo praat hij. Dan ben je verloren mens. Daarom zegt God Jeruzalem dat ik bemin. Hij treedt de poorten in met zijn eeuwig evangelie van vrije genade. Waak op, waak op, sta op, hart slapende, word eens wakker. Doe mij open, mijn zuster, mijn bruid. Jeruzalem, gij die gedronken hebt van de hand des Heren, de beker zijner grimmigheid, de droesem van de beker der zwijmeling hebt gij gedronken, ja uitgezogen. Ze hebben zijn toorn ontvangen, zijn verwijdering uit zijn land, uit zijn kerk, uit zijn gemeenschap. Want zo mijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn recht ter regeling niet kan baten, zo zal ik ze bezoeken met de roede en de bittere tegenheden. Drinken maar. Want wij denken wel dat wij wat doen, maar als de Heere nou eens wat doet, wat blijft er dan over? Wat blijft er dan op zijn plaats staan? Niets en niemand. Geen kerk, geen volk, geen land, geen mens, geen gezin. Het wordt allemaal verdoofd onder de verlatingen Gods. En wat moet je nu? Er is niemand, zegt de Heere, van al de kinderen die ze gebaard heeft, die haar zachtjes lijkt. Niemand van al de kinderen die ze opgevoed heeft, die haar bij de hand grijpt. He? Is zo wel, ja, het is een beeld. Het is een beeld van het leven. Het is heel erg, hè. Als tenslotte zo'n oud moedertje niemand heeft om op te steunen. Niemand heeft die ze bij de hand grijpt en zegt, ik zal je wel even overzetten. Niemand die ze de trap ophelpt of de trap af. Niemand. Het is vruchteloos waar men zich mee ver... Zijn wij dan zo ontaard? Nee, zijn onze kinderen dan zo ontaard? Nee, wij zijn zo ontaard. Wat is er buiten God te verwachten? Wat is er buiten hem in die duisternis voor moois te vinden? Waar zijn onze steunpilaren? Vriend en metgezel, wie leidt ons zachtjes? Wie grijpt ons als het werkelijk zo na is? Dat het werkelijke gevaar dreigt. Wie helpt ons dan? Een kind kan ons niet meer helpen. Zoon of dochter, die staan er niet begrijpend of meelijdend bij, maar ze kunnen ons niet helpen. Wie helpt er? Niemand. Niemand kan er helpen. Ze kunnen ons in tijdelijke dingen nog wel een beetje helpen, misschien de kinderen. Maar als het nou gaat om de eeuwigheid, om ons uit die kuil te trekken. Om ons zo te vergezellen dat wij met onze kinderen leven voor het aangezicht van de levende God. Kunnen ze niet. Zo wordt Sion hier getekend. Als een op zichzelf alleen overgebleven, teruggevallen schepsel. Die tenslotte moet ervaren, 'tis vruchteloos waar ik mij mee vlijt, want mensenheil is ijdelheid. Deze twee dingen zijn nu wedervaren, namelijk verwoesting en verbreking, ofwel honger en zwaard. Dat had de Heere gebracht. Het lag al verwoest door die geweldenaren. Het kostelijk bloed lag vergoten rondom Jeruzalem. De lijken waren ten prooi van gier en kraai en raaf. Ja, heb nou niet al te gauw medelijden. Medelijden. Want het is een wonder dat de mens niet door de kraaien, nee, dat hij niet voor eeuwig buiten God verzinkt. En de duivel ten prooi wordt. Och, deze dingen zijn u wedervaren. Wie heeft medelijden met u? Wie? Wie heeft er nou zulk een medelijden met u? Ja, het gaat nou niet om de natuurlijke dingen. Maar het gaat hierom. Wie proeft nu waar de schoen eigenlijk wringt? Wie kan er nou inkomen wat er nou eigenlijk aan de hand is? Wie kan het nou aanvoelen wat het zeggen wil, als God een mens en een volk in de hoek schuift? Opzij. Opzij. Ik zet je in de woestijn neer. Ik zal je weg omtuinen met doornen en distelen. Ik zal je besluiten, zodat je niet uit kan komen. Wie kan nou in de diepte zin dat medelijden opbrengen? Om nou in die breuk, in die afstand in te treden. En zo mee te lijden dat het gedeelde smart halve smart is. Dat kan niet, hè. Dat kan niet. In die dingen, ja, dat neemt niet weg dat de Heere zijn woord gegeven heeft, maar dan doet uiteindelijk de Heere het en niet de mens. Maar wat de mensenmogelijkheid betreft, staat de man machteloos naast zijn vrouw en de vrouw staat machteloos naast de man. Kunnen elkaar niet, ze kunnen niet mee met elkaar. En zodat je echt elkaar eruit kunt helpen. Je mag het woord laten spreken, maar dat zeg ik al, dan eigenlijk doet de Heer het, als hij dat woord zegent. Maar nou met ons mensenmateriaal, met ons verloren zijn, met ons mens zijn, dat voel je wel aan. Oh, dan, dat kun je niet, hè. Dat kun je niet. Ik heb als meer gezegd, dan heb ik menigmaal gehad dat je naar een ernstig zieke of wat dan ook toe moet. Dat je gewoon, nou ja, dat je niet te huilen. Omdat je er naartoe moest, het is je werk. En je kunt er niet naartoe. Maar je kunt wel een praatje houden. Dat is geen probleem. Je kunt dan wat gaan zeggen, ja. Waar het op aankomt en zo. Ach. Maar wat je niet kunt, om erin te komen, en om te helpen en om te dragen, dat je niet kunt, hè. Je kunt er niet bij. Je gaat wel, en de Heer maakt alles in orde, voordat je er bent soms al, doet de Heer dat. Maar kun je begrijpen, op zulke momenten dan voel je, ja, we zeggen het wel, een mens valt er buiten, maar hij valt er ook inderdaad buiten. Er is ook geen roem voor het vlees dan over. Met heel je geestelijkheid en je boodschap en alles wat je erop nahoudt, dat de Heere zegt, het is allemaal niks, niks met je te betekenen, man. Helemaal niks. Geloof je dat nou? U, ik, geloof je dat nou? Want zolang we daarin zitten, dan kunnen we dat niet verstaan en dan willen we dat niet aanvaarden. Want de waardigheid van het vlees is mij alles waard. En ik denk dat God zo aangenaam is, omdat ik het zo aangenaam heb. Dat denk ik. En als ik zo aangenaam gepraat heb, en dan ga ik weer blijmoedig naar huis. Het is toch een aangenaam werk, hè? Ja. Zie je hem lopen? De schurk? Hoe dat hij denkt? Met heel zijn vromigheid? Met alles wat hij erop nahoudt? Het is toch gewoon bedroevend. Maar dat ziet de mens niet. Dat ziet hij niet van zijn eigen. Dat kan de Heer hem alleen laten zien. Zegt hij, oh, schiet alsjeblieft op. Heel je kletspraatjes, je bent helemaal niks. Je kan niks. En je doet alles verkeerd. Wie heeft medelijden met u? Hebben mensen daar geen medelijden? De liefde bedekt alle dingen, ja. Maar dat vloeit nou ook werkelijk uit die gezegende middelaar. Maar mensen die praten, dat ze zeggen, ja, die vent, die heeft geen eens medelijden met een onbekeerd mens. En die, er is zo weinig gunning, voel ik ervan, en die. Nou, daar moet je niet te veel van aantrekken. Wat verwacht je dan eigenlijk? Van de mens. Waarin is die te prijzen? Meelij met een onbekeerd mens. Hij heeft meer meelij met zijn eigen. Ja. Meer meelij met zijn eigen. Maar niet met een onbekeerd mens. Je moet dat niet altijd zo bedenken. Dat is niet goed. En ik zeg dat wel. Maar ja, dat is ook misschien weer niet goed. Want we kunnen beter zeggen, Heere, leid mij in uw waarheid uit onze leugen uit, opdat ik uw waarheid mag kennen. En dat ik u alleen mag eren en dat ik voor de rest gewoon mijn weg mag gaan. Niet in een vertoning. Niet in die eigenwillige godsdienst. Niet in alles wat ik erop nahoud. Maar is een gewoon mens. Gewoon mens die wat eet en drinkt en slaapt. En die in elkaar zakt als God er zich mee bemoeit. En als God zegt, hoe moet het nou verder? Wie heeft er nou medelijden met je? Er is verwoesting. Er is verbreking. Er is honger, er is zwaard. Door wien zal ik u nou troosten? Want al zouden je kinderen dan willen, ze liggen ook half suf en bewusteloos op de straat. Ze liggen zoals een os in het net. Zo'n beest dat met zijn poten in het net raakt, dat zet het op een gevecht tot de metten. Je ziet die poten maar gaan en die kop maar omhoog komen. Maar tenslotte buigt hij van moeheid, dodelijke moeheid het hoofd. Hij kan niet meer. Als een beest in het water zit ook, en dan tenslotte, hij kan er niet uitkomen, er is geen hulp, dan zakt zijn kop onder water en stikt hij. Want die kinderen zijn ook al vol van grimmigheid des zeren, van het schelden van God. Die God die gezegd heeft, ga uit mijn ogen, wederspannig kroost. Ik kan je niet zien. Wat moet je nou van die mensen verwachten? Door wie moeten die nou getroost worden? Voel je het verband nu? Ze staan niet meer te schreeuwen en te roepen. Ze laten de kop erbij hangen. Dat is het eind. Ja. Ik heb menigmaal gezien in het leven, hoor. Als het dan helemaal op een uiterste gekomen is, dan legt de mens het hoofdje maar erbij neer. Nou ja, niks meer aan te doen. Niks meer aan te doen. Als hij het kon, dan zou hij nog wat, maar hij kan gewoon niet meer. Geestelijk niet of lichamelijk niet. Nee. Soms lijkt het wel eens, vergissen de mensen, denken ze dat dat tevreden is. Dat hij het zo over mag geven. Maar in werkelijkheid is het geen overgave. Het is in werkelijkheid, ik ben nou zo ziek dat ze me in de hel of in de hemel gooien, maar ik voel er toch niks meer van. Zo is Adam. Wat moet je nou van zulke mensen verwachten? Zelf zijn ze bewusteloos. De kinderen liggen als van die doodgevochten wezens op de straat. Want Gods ongenoegen is op dat volk. Daarom hoort nu dit, gij bedrukte, dronkene, maar niet van wijn. Alzo zegt de Heere. Heere, uw God die zijn volkszaak twisten zal. Zie, ik neem de beker der zwijmeling van uw hand. De droesem van de beker, mijn grimmigheid. Gij zult die voortaan niet meer drinken. Als je nou praat over vrije goedheid, dat is nou vrije goedheid. En vrije genade. Als je nou nog een levendig mens voor zou willen stellen, die van de morgen tot de avond op zijn knieën zou bidden om uit die nood en uit die dood gered te worden, dan zou je het goed kunnen begrijpen dat de Heere tenslotte nog eens een keer antwoord geeft. En die het nog mooier maakt, die zegt, ja, de Heere neemt de zondaars aan die tot hem komen. Maar dit, dat je zegt, nou, mensen nog aan toe, daar liggen ze, half bewusteloos. Zo straks dan slaan ze de oog op in de eeuwige jammer. Hè? Ja, ze hebben het wel gevoeld, maar ze kunnen er niet uitkomen, al voelen ze de toren Gods. Ze niet uitkomen, ze kunnen er niet gepast uitkomen. Ze kunnen niet komen tot wat sommigen zeggen, ja nou gooi me maar in de hel of zo. Nee, ze zeggen geen boe of geen ba meer. En nou zegt God, waak op. Dat is genade. Ik neem die beker van u af. Ik zal u troosten door hem, wiens schreden steeds duidelijker worden in het boek Jesaja. Wel is de stem van de knecht zelf verstomd. Die horen we niet meer. Het is God die spreekt. Het is God die nu de rechtszaak van zijn zoon twist. Maar toch is het diezelfde God die ons steeds meer laat horen straks. De verkondiging van die knecht. De oplossing van het grote raadsel. Van dat onoplosbare wat we nooit op kunnen lossen. Hoe is het mogelijk dat God zulke genadig is. En dat die andere vijanden van hem en van het evangelie, die toch niet slechter waren dan wij. Omdat we toch van eenzelfde lap gescheurd zijn. Maar dat die vijanden die zich verlustigden over de ondergang van het volk van Israël. Die er overheen gelopen hebben. Alsof ze over de grond liepen. Dat was de gewoonte in die dagen van de machthebbers. Om hun overwonnen vijanden te laten liggen op de grond en er dan overheen te lopen. Uit vernedering. En om ze maar goed te laten voelen. Je hebt het verloren. En dat God die nou straft. In plaats van ons. Nee. Het hoort erbij, maar het dieptepunt van alles wordt straks, dat hij tenslotte, in plaats van dat volk, die zoon straft. Door wien zal ik u troosten? Het is door niets meer het goed te maken, dan met de Heer Jezus alleen. Het is door niemand meer te redden dan door de Heer Jezus alleen. De kerk is door niemand meer te verblijden dan in de diepste zin van het woord, door de Heer Jezus alleen. Hij alleen. Als dat nou over mag blijven, nou ja, och. Mensen nemen niet kwalijk dat ik het zeg, maar, och. Laten we dan nog maar een poosje doorsukkelen hier op aarde. Ja, met vrolijkheid en blijdschap en droefenis en wat er dan ook is in dat kleine leventje van een mens. En dan hoef je niet zo somber te zijn ook. Nee hoor, je moet niet denken dat vanavond het karakter van de somberheid, oh nee, dat was de bedoeling niet. Maar ik wou de negatieve kant, onze kant. Dat er nou maar ene kant is die alles wel maakt. Of we hoog springen of laag springen. God troost met zijn Christus. Maar dat is dan ook alles. Anders is er niet. Dus als ze nou naar huis gaan, dan hoef je niet zo troosteloos te wezen. En niet zo benauwd te kijken, want het helpt toch niet meer. Helpt niet meer. Je kan dan zeggen, ja, hoe moet ik nou wakker worden? Hoe moet ik nou dit? Het helpt allemaal niet meer. En zou ik nou eens met die praten of met die praten? Het helpt ook al niet meer. En dat je zo mooi praat, helpt ook al niet meer. En dat je zo lelijk praat, helpt ook niet. Overal staat opgeschreven, uw werken zijn niet vol bevonden voor God. Maar dat je nou toch blij mag zijn. Je zegt, ja, dat u nou zulk, ja, je zou zeggen, snot, tuig, zulke rommel, zulke scherven, dat de Heer die nou voorzichtig beetpakt en zegt, is nou genoeg hoor. Een paar klappen gehad en nou lig je al bewusteloos, half versuft, half dood op de grond. Maar dat is mijn bedoeling niet. Want ik wil je zalig maken. Ik wil je helpen. Ik wil je voor eeuwig gelukkig maken. Dat is het wonder. Ach, dan zeg je, ja, nou niet, nou kun je nog overal tegenaan kijken. Maar als je erachter zou staan en je zou nog terug kunnen denken, dan zeg je, dat ben ik toch akelig benauwd geweest. Dan heb ik toch de somber tegenaan gekeken, hoe kwam dat? Ja, hoe dat kwam, omdat ik er zelf tussen zit. Daar komt dat door. En overal waar ik zelf tussen zit, daar heb ik het verschrikkelijk raar en naar en donker. Maar als ik nou mag zien dat de Heer erbij is, en dat waar niemand spreekt meer, omdat alles bewusteloos is, dat de Heere zegt, ik wil u troosten met mijn lieve zoon. Je bent wel helemaal in slaap, je bent er geen onderwerp voor, maar dat maak ik. Ik maak een onderwerp. Je hoeft niks te wezen, je hoeft helemaal niks te wezen. Je hoeft niet leeg te worden, zoals men dat noemt. Je hoeft geen zondaar voor God te worden, zoals je dat noemt, nog minder te moeten. En al die dingen meer die een mens in zijn werk heiligheid naar voren haalt. God doet het, ontwaakt. Word wakker. Dat is nou de reine leer der zaligheid. Er is niks meer te doen. Maar er is ook niks meer aan te doen. Want hij doet alles. Hij troost met zijn geliefde zoon. Kun je dan begrijpen dat je toch, al zie je in jezelf dat je zegt, oh mensen, wat blijft er eigenlijk weinig van ons over. Hè? Dat je dan toch nog blij mag zijn. Je zegt, Heere, vriendelijk bedankt, want het is toch waar, als het anders was, dan was het nooit meer mogelijk dat we zalig konden worden. Maar nu blijft het waar, uit vrije goedheid, bent u die half suf bewusteloze kerk, een vriendelijk beschermer, uit vrije goedheid. Laat ons dan hem alleen de eer geven. Al ben je nog zo koud en ongevoelig, dan mag ik toch zeggen, ik zeg het ook eens, Heere, u weet het, ik kan niet danken. En ik kan niet bidden, Ik kan niet vragen zoals het betaamt, maar uw naam zij geprezen tot in alle eeuwigheid. Amen.